Ik ben al een paar maanden eigenlijk met u bezig om na te denken over het boek Nehemia. Ik ben eigenlijk begonnen met Esra en toen met Nehemia. En we hebben wat onderbrekingen gehad. Eerst hadden we gedenkstenen in 30 december. Dat was de laatste zondag van dit jaar. Toen hebben we eigenlijk even teruggekeken. Daarna werden er oudsten aangesteld. Heb ik gesproken over leiding in de gemeente. Daarna werden de diakenen aangesteld. En toen ging het eigenlijk over het dienen in de gemeente. En het dienaar zijn. En vandaag pak ik weer de draad op. En het is de zevende preek. En we gaan vandaag nadenken over hoofdstuk 7 van Nehemia. En ik geniet ontzettend van deze reeks zelf. Ik hoop dat hij dat ook met mij doet. Van hoe rijk dat eigenlijk allemaal is. En ik wil met die lezen, Nehemia 7. En dan gaat het thema is wonen in de stad. En ik maak een vergelijking met het hemelse Jeruzalem. Wat het betekent om te wonen in die stad. En wat het betekent om te wonen, te leven in de gemeente. En welke invloed dat de gemeente eigenlijk op ons persoonlijk leven heeft. En ik lees met u Nehemia 7, de eerste vier verzen en daarna een gedeelte uit Nehemia 11, vers 1 en 2. Het gebeurde toen de muur herbouwd was, dat ik de deuren plaatste en dat de poortwachters, de zangers en de levieten werden aangesteld. Toen gaf ik met betrekking tot Jeruzalem een bevel aan Hanani, mijn broer, en aan Hanania, de bevelhebber van de burcht. Want hij was een betrouwbaar man en godsvrezender dan velen. Ik zei tegen hen, laat de poorten van Jeruzalem niet geopend worden tot de zon heet wordt. En terwijl de wachters nog in dienst zijn, moeten ze de deuren sluiten en vergrendelt u ze dan. En laat men wachtposten opstellen, inwoners van Jeruzalem, ieder op zijn wachtpost en ieder tegenover zijn eigen huis. De stad was wijd uitgestrekt en groot. Maar er woonde weinig volk in en er waren geen huizen gebouwd. Daar wil ik het hoofdzakelijk over hebben, over dat laatste vers 4. En dan nog vers Nehemia 11, vers 1 en 2. Er wordt namelijk heel wat namen worden genoemd. Maar dit is eigenlijk iets wat ook heel belangrijke informatie is als we nadenken over het thema. De vorsten van het volk woonden in Jeruzalem, maar de rest van het volk wierp het lot om 1 op de 10 van het volk naar voren te brengen om in Jeruzalem, de heilige stad, te gaan wonen. En 9 op de 10 in de andere steden. Het volk zegende alle mannen die zich vrijwillig aanboden om in Jeruzalem te wonen. Heel apart. Was niet zo vanzelfsprekend. De mensen stonden er niet om te springen. Er moest geloot worden. Niemand wilde. En dan gingen ze maar loten om wat mensen in Jeruzalem, om Jeruzalem te bevolken. Laten we zo samen even stil zijn. Dan wil ik nog samen met u bidden. Vader, ik wil u zo ontzettend danken dat we deze reeks van preken, ik zal er 13 keer waarschijnlijk over spreken, dat u dit aan ons hart wilt openbaren. Niet alleen in ons hoofd. Dat we hier met verstandelijke kennis weggaan en meer weten. Heer, ik wil u zo bidden dat het in onze harten neerdaalt. En dat we van binnenuit veranderen. Ik bid u zo voor grote vrijmoedigheid in het spreken. Dat het niet zouteloos is. Maar dat het echt met kracht is. En ik bid ook dat er met kracht geluisterd wordt. Zoals Bart al zei, niet alleen om kennis te doen, op te doen, maar in het bijzonder ook dat u dat verder uit gaat werken in onze levens om ons te laten groeien naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. We dragen zo deze prediking aan uw diepe genade op. Amen. Zoals ik al zei, is dat nu de zevende keer dat ik over het boek Nehemia spreek. Nehemia betekent, trooster. Is een bijzondere naam. Esra betekent helper. En deze twee boeken die zijn eigenlijk ook heel nauw met elkaar verbonden. Het zijn twee boeken die eigenlijk vroeger één boek waren. En we hebben onder andere gezien, en waarom, laat ik eerst zeggen, waarom wil ik heel graag over deze boeken zo spreken. Het allereerste is eigenlijk dat mijn gebed is, en dat is ook eigenlijk het hele thema geweest vorig jaar, over opwekking. Opwekking betekent eigenlijk dat er in de christen, iemand die Jezus Christus kent als een persoonlijke Heer en Verlosser, dat er een diepe passie komt en een diepe gedrevenheid komt om de Heere God echt te leren kennen en te dienen en voor hem te leven. En ik zie die gedrevenheid zie ik in deze mensen, zoals in Esra, in Nehemia, in Haggai. Dat zijn mensen die eigenlijk in een ballingschap hebben geleefd. En dan ga ik eventjes kort een overzicht geven. Worden ze ontzettend gedreven om die stad te herbouwen. In eerste instantie om de tempel te herbouwen, dat is het thema van Esra. En dan wordt die stad herbouwd en dan moet die muur herbouwd worden. En dat betekent eigenlijk, wat heeft dat nu voor een betekenis? Waarom zijn die mensen nu zo gedreven daarin? Omdat Jeruzalem, dat is een stad waar de naam van God, de heerlijkheid van God is daaraan verbonden. Die stad Jeruzalem, dat is eigenlijk, daar heeft God gewild zijn naam groot te willen maken. En dan zie je eigenlijk dat er een parallel loopt met je Openbaring 21, waarin eigenlijk staat dat God, Openbaring 21, wordt een grote stad wordt er beschreven. Er wordt het heilige Jeruzalem beschreven. Een stad staat er die bij God vandaan kwam. En die was in Gods gedachte. En je ziet dan ook in Openbaring 21 dat de heerlijkheid van God in deze stad was. En op een gegeven moment dan zie je dus dat deze stad nederdaalt. En deze stad die wordt ook beschreven als zijnde, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. Dus deze stad Jeruzalem, als die beschreven wordt in Openbaring 21, dan heeft dat alles te maken met Gods heerlijkheid, maar ook met de gemeente van Jezus Christus. Die wordt ook, zeg maar, die nieuwe stad, dat nieuwe Jeruzalem, is een beeld van van de gemeente van Jezus Christus. En deze stad is ommuurd. Die is ommuurd met een muur. Dat heb ik uitgelegd vorige keer in een van die preken, waarom een muur. Een muur maakt scheiding tussen het heilige en het onheilige. Een muur maakt scheiding tussen rein en onrein. Dat zegt de Bijbel. Een muur, als een stad ommuurd wordt, muren in ons leven, met de poorten erin, die hebben de functie dat er het reine en het onreine, dat er scheiding wordt gemaakt. Daarom staat daar eigenlijk ook het heilige Jeruzalem, waar God zijn naam aan heeft verbonden. En nu zie je eigenlijk dat deze mensen, die zijn dus ontzettend gedreven om die stad te herbouwen, om die tempel te herbouwen. En dan moet hij één ding heel goed in de gaten houden. Deze boeken, tot het laatste boek wat eigenlijk geschreven wordt, dat is namelijk in dezelfde tijd. Je hebt zeg maar heel veel boeken worden ongeveer in dezelfde tijd geschreven, zoals Zacharia, Haggai, Maleachi, Esra, Nehemia. En daarna, na Maleachi, dan stopt het 400 jaar. Dan spreekt God niet meer. En dan zie je eigenlijk dat er Jezus komt. En die gedrevenheid van deze mensen, die had alles te maken met de komst van de Messias. En daarom zeggen deze boeken ons zoveel. Ze willen de tempel herbouwen en God zegt dan van deze tempel in het boek Haggai dat deze tempel de heerlijkheid overtreft van Salomo. Van de tempel die Salomo heeft gebouwd. Dat kan niet, want als je het boek Esra ziet, als de fundamenten worden gelegd, dan is het zo dat de mensen die staan daarbij en de mensen die oude tempel nog kennen, die verwoest is voordat ze dus naar Babel werden gevoerd, die hadden een veel grotere pracht, een veel grotere heerlijkheid. Er was veel meer goud. Waarom zegt God dan, deze tempel die jullie niet herbouwen, zal veel meer heerlijkheid kennen? Ik heb dat toen uitgelegd, dat is zo bijzonder, dat heeft me zo geraakt. De tempel die deze mensen in Esra bouwen, De stad die ze aan het herbouwen zijn, de muur die ze aan het bouwen zijn, dat is de stad, dat is de tempel waar Jezus zijn voeten zal neerzetten. Dat is de tempel waar hij zal worden opgedragen. Dat is de tempel waar hij het eerst, zeg maar, in Lucas 4 een prediking houdt. En dan zegt God, deze tempel zal een grotere heerlijkheid kennen als de tempel van Salomo. En dan gaat het niet om de uiterlijke heerlijkheid. Dan gaat het erom dat deze mensen die toen bezig waren met die stad te herbouwen, met die tempel te herbouwen, een visie hadden. De Heer, Jezus, de Messias, die komt terug. Je kunt zich voorstellen, als je dit als uitgangspunt brengt, dat het een enorme vreugde is om in dat perspectief deze boeken te bespreken. Deze boeken te bespreken, dat je dus heel veel parallellen kunt eruit halen, heel veel principes kunt eruit halen voor deze tijd. Wij bouwen aan een hemels Jeruzalem. We bouwen met de visie dat de Heer terugkomt. En dat dat hemelse Jeruzalem, zeg maar de bruid van Christus, dat samen zal worden gevoegd. En dat je dus nu in deze tijd aan iets bouwt wat zijn heerlijkheid niet kent, omdat het wordt samengevoegd. Hoofd en lichaam, bruid en bruidegom, wordt samengevoegd en zal elkaar ontmoeten. En dat heeft mij diep gezegend in de voorbereidingen van al deze preken. Als je zo ziet, dan zie je dat deze mensen, die hebben dus, de geschiedenis van onze gasten, om de draad op te pikken. Als je dus Nehemia 7 losziet van alle andere hoofdstukken, dan heeft dat geen samenhang. Maar je ziet eigenlijk dat in het eerste hoofdstuk van Nehemia, daar krijgt Nehemia bezoek van zijn broer. En dan vraagt Nehemia aan zijn broer, dat is dezelfde man die hier ook genoemd wordt in het hoofdstuk, Hanani. Dan vraagt hij, hoe is het met Jeruzalem? Hoe is het met Jeruzalem? Hoe is het met Gods volk? Ik vind het zo indrukwekkend. Hij heeft een hele belangrijke functie. Hij is schenker van de koning. Dat is een hele hoge functie. Schenker van de koning was, wij wilden eigenlijk zeggen dat hij bewaker was van de koning. Hij dronk de wijn, hij kwam ook in de slaapvertrekken. Als je daar iets van commentaar op leest, was dat de eerste vertrouwenspersoon. Want het was namelijk zo dat als er iemand, zeg maar, je ziet dat ook in het Romeinse Rijk, dat als ze iemand ter dood wilden overbrengen, dan deden ze iets mengen in de wijn. En dan was dat natuurlijk direct een dodelijk iets. Dus een schenker, dat betekende gewoon, hij dronk eerst en dan keken ze wat er gebeurde. En als hij dus gewoon gezond bleef, dan kreeg de koning deze wijn ook voorgeschoteld. Maar hij was dus eigenlijk direct een vertrouwenspersoon van die koning. En eigenlijk kun je zeggen dat hij het leven van die koning was in de hand van Nehemia gegeven. Hij was de bewaker. En dan krijgt hij, in hoofdstuk 1 krijgt hij, zeg maar, het bericht dat het heel slecht gesteld is met Jeruzalem. Er zijn al ballingen, die zijn al op weg. En je moet je zich voorstellen, dat is een voetreis van 3 maanden van Babel naar Jeruzalem. Die zijn op weg gegaan en ze zijn, zeg maar, met bouwen begonnen. Maar dan is het Nehemia die dan, daar gaan we over gaat het boek Esra. En Nehemia die vraagt, hoe is het met Jeruzalem? En dan zegt zijn broer, Jeruzalem ligt in puin. De poorten, de muur is niet hersteld, de poorten zijn verbrand. Dan bidt hij en vast hij, daar is hij 3 maanden mee bezig. En dan op een gegeven moment dan komt hij in de buurt van de koning en zegt de koning tegen hem van, daar is hartzeer, ik zie het, wat is er aan de hand? En in die 3 maanden heeft hij niet alleen gevast en gebeden, hij heeft een gigantisch plan eigenlijk opgesteld. En als hij dan gevraagd wordt van wat is dan je wens, dan legt hij een plan, legt hij die koning voor en zegt hij, dit is mijn plan. Ik wil naar Jeruzalem. En dat is een tijd van 12 jaar dat hij die koning vraagt, ik wil 12 jaar naar Jeruzalem om te herbouwen. En hij krijgt alle middelen mee. Hij gaat dan op pad, hij komt dan in Jeruzalem aan. Het allereerste wat je dan in hoofdstuk 2 ziet, is dat hij een inspectie houdt op een ezeltje. En daar waar het ezeltje niet kan komen, dat doet hij met handen en voeten in de nacht. Gaat hij kijken, wat is de schade? En dan begint hij zijn plan te ontvouwen. En dan zie je eigenlijk zo snel als hij dan bekend maakt wat hij wil gaan doen, dan komt er meteen tegenstand. We hebben gezien dat een van de kenmerken van opwekking, dat is heiliging, maar ook tegenstand. Er is direct komt er tegenstand. En dat wordt op drie verschillende manieren komt die tegenstand. Eerst komt de tegenstand van buiten. Er wordt van buitenuit wordt er eigenlijk druk uitgeoefend. Dan zie je eigenlijk het grote probleem in het volgende hoofdstuk, dat er ook een tegenstand komt van binnenuit. Omdat er enorm veel sociaal onrecht is. En dan komt onrust. En de mensen die zeggen van, waarom moeten wij als slaven werken en anderen gaat het goed? Dat is een sociale onrust. Dat is een enorme kracht van binnenuit. En de derde en laatste tegenstand die jij krijgt, die is niet op het werk gericht. Dan zie je eigenlijk in die hoofdstukken waar we de vorige keer over gesproken hebben, dan zie je eigenlijk dat er een tegenstand komt vanuit het volk, vanuit de profeten. Er zijn profeten in Nehemia 6, dan zie je dat ze hem tot zonde willen verleiden. En als die daarin zo meegegaan zijn, als zijn broer, dus dat zijn mensen uit het eigen volk, dus dat zijn niet zeg maar de vijand van buitenaf. Mensen vanuit het eigen volk, profeten van naam, die willen hem eigenlijk tot zonde verleiden. En zonde beëindigt elke bediening. Beëindigt elk werk. En dat was eigenlijk de grootste test van Nehemia. Gelukkig onderkent hij dat en hij neemt er afstand van. Hij benoemt het ook allemaal bij naam. En dan zie je dat dat werk doorgaat en dan in Nehemia 7, waar we dan nu aangekomen zijn, is 52 dagen, is het zo dat in 52 dagen is deze muur herbouwd. En we zie je in Nehemia 7 dat de poorten worden gesloten. De stad is ommuurd, er is een scheiding, is er gemaakt. En dan zet hij eigenlijk zijn broer, die krijgt een functie. En ik ook iemand anders, die Ganani heet. Die, zeg maar in Nehemia 7, daar zie je dat er iemand een bevelhebber, Hanani en Hanania. Hanania is de bevelhebber van de burcht. Ik wil even kort, daar ga ik niet verder op in. Maar ik wil hier kort even noemen dat waar ik vorige week over gesproken heb, dat God eerst kijk naar betrouwbaarheid en daarna pas naar bekwaamheid, zie je hier ook weer terug. Hier zie je eigenlijk dat hij een bevelhebber aanstelt en dan staat er niet dat deze man uitermate bekwaam was, omdat hij een bevelhebber is om de stad te bewaken, wordt hij aangesteld omdat het een zeer bekwaam leider is. Het is zo prachtig steeds weer opnieuw, dat God kijkt naar betrouwbaarheid en godsvrezendheid. En dit past hier ook weer. Hij ziet een bevelhebber en ook zijn broer is een betrouwbaar persoon en een godsvrezende persoon. En dat is het eerste waar God naar kijkt om mensen in de bediening te stellen. Niet bekwaamheid. Natuurlijk is er bekwaamheid nodig. Niet iedereen kan alles. Maar het belangrijkste is, ben je betrouwbaar? Ben je iemand die betrouwbaar is? En dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren, dat er dan in hoofdstuk 7 staat er dan, de stad was wijd en uitgestrekt en groot, maar er woonde weinig volk en er waren geen huizen gebouwd. Als hij al deze preken geluisterd, zeg maar, meegevolgd heeft, dan als je deze tekst dan leest, dan denk je, hoe is dat nu mogelijk? Hoe kan dat dan nou? Want het punt is namelijk dat in Esra 4, daar is zeg maar, toen begonnen ze met de bouw van de tempel en de herbouw van de huizen. En dan wordt er in Esra 4 wordt het werk stilgelegd. Die tempel, de bouw van de tempel wordt stilgelegd, ook weer van druk van buitenaf. En wat gaan mensen dan doen? Dus ze hebben zich eerst toegewijd aan die tempel, die strijd komt, wordt in feite stilgelegd. En wat gaan mensen dan doen? Dan gaan ze huizen bouwen. Haggai die zegt, daar komt een klacht van God in Haggai en zegt, waarom ligt die tempel van mij, ligt die nou, is het wel voor u de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen? terwijl dit huis verwoest ligt. Dus ze zijn wel gaan bouwen. Mensen zijn wel gaan bouwen, die zijn zich wel gaan inzetten voor hun eigen huis. Maar het typische is nu dat ze niet de huizen gebouwd hebben in Jeruzalem. Ze hebben de huizen gebouwd buiten Jeruzalem. En dan zie je eigenlijk dat er in Jeruzalem zelf zijn er heel weinig inwoners. Ik noem je een voorbeeld. Want ik vind het altijd prachtig als je dus kijkt in de Bijbel, als je dat wat uitpluist. Ik vind het altijd indrukwekkend hoe gedetailleerd God eigenlijk alles heeft opgeschreven, om ons ook eigenlijk dat heel kort bij te brengen. In Esra 2 staat bijvoorbeeld dat er 4300 priesters naar Jeruzalem kwamen, of naar het volk kwamen. Vanuit Babel gingen 4300 priesters vanuit Babel naar Israël. En dan vind je in Nehemia vind je een getal genoemd van 1192 mensen van die priesters woonden in Jeruzalem. Het overgrote deel woont er niet. Dus om het getal nog eens te noemen, zo'n kleine 1200 mensen wonen in Jeruzalem en 4300 waren er vertrokken. Dus als je dat even uittelt, dan is dat misschien een derde wat zich eigenlijk toewijdt in Jeruzalem. Je ziet ook in Esra 2 vers 70 staat dat beschrijft dat het merendeel van de mensen in allerlei steden gingen wonen en velen gingen zich op het platteland vestigen, maar niet in Jeruzalem. Waarom? Waarom is dat? Hoe komt dat nou? Dat klopt. Het was een zooitje in Jeruzalem. Om het zomaar te noemen, ik had het niet zo op papier staan, maar het wordt uit de zaal zo gezegd. Het was een zooitje. Het was helemaal niet fijn om in Jeruzalem te gaan wonen. Daar had je eerstens was het een puinhoop. Die muur was gebouwd, er waren geen huizen. Alles was totaal niet georganiseerd. En dan moet je je ook nog bedenken, omdat u nu een beetje bent ingewijd in dat boek, hoe dat ging in Jeruzalem. Er was continu een dreiging van angst. Er was continu een strijd rondom deze stad. Er werden ook duistere machten, mensen die het werk wilden stilzetten, die daar tegen gericht waren, omdat die heerlijkheid van God niet zou worden hersteld. En dan zie je eigenlijk dat op een gegeven moment in Nehemia, wat we ook gezien hebben in die eerste hoofdstukken, dat mensen zeggen, die daar wel wonen, het wordt ons te zwaar, de puin is te hoog en de vijandschap is te sterk. Laten we het werk stilleggen. Aan de ene kant waren ze aan het werken met een zwaard in de hand om zich te verdedigen. En aan de andere kant hadden ze aan de troffel en waren ze aan het metselen. En continu was er die dreiging dat ze zouden worden overvallen. Continu was er dat gerucht dat mensen zich aan het verzamelen waren om deze stad in te nemen. Kun je je voorstellen dat sommigen denken van dat is voor anderen en niet voor mij? Laat mij maar zaaien, oogsten, genieten, geen gedoe, huwen, ten huwelijk vragen, ten huwelijk geven, gewoon mijn alledaagse ding doen. Laat dat maar anderen doen. En dan gaat het niet alleen om het volk, maar ook voor de priesters. Dat ze zeiden, oké, dat is wel onze roeping. Laten we maar wachten tot de tempel er functioneert. Dat alle huizen er zijn. Dan kunnen we eens kijken wat we gaan doen. Maar laten we nu maar het veld bewerken. Zaaien, oogsten en geen gedoe aan mijn hoofd. Het was ook wat als je daar in die stad woonde. Niet alleen die dreiging die er was, maar je zag ook elke dag iemand komen met een lammetje om naar de tempel te gaan. En dan wist je dat hij een offer ging brengen om verzoening te doen over zijn zonde. Dan werd je er zelf aan herinnerd dat je ook vanuit genade moest leven. Dan werd je er zelf aan herinnerd dat je ook een lam moest gaan brengen. Om in die stad te wonen betekende eigenlijk dat je dicht bij God woonde. Dat betekende eigenlijk dat die muur ook moest functioneren, dat het heilige en het reine in die stad was en het onheilige en het onreine daarbuiten. En als jij dus de keuze maakte om in Jeruzalem te gaan wonen, dat betekende dan niet alleen strijd, maar dat betekende in die zin ook dat je wist, ik ben hier in de stad van God. Het gaat hier om Gods heerlijkheid. Dat betekende een manier van leven. Om dicht bij God te leven. En natuurlijk is het zo dat die verleiding heel erg groot is. Dat je zegt, weet je wat, ik ga op het grensgebied leven. Op zondag ga ik naar de kerk. Ik ga met de feestdagen naar de tempel. Ik houd de feestdagen. Ik reis wat op en neer. Ik geniet een beetje van de dingen die God gegeven heeft. Maar als het om strijd gaat, als het om leven gaat, als het om kort bij hem te zijn gaat, dan leef ik toch liever op het grensgebied. En weet je, ik ben veel gereisd van Nederland naar Duitsland, dat ik daar mijn werk had. En wat me altijd opviel, was dat grensgebieden, waar ik ook kwam, ook als ik van Duitsland naar Frankrijk ging, grensgebieden waren zeer armoedige gebieden. Heel erg armoedig. Altijd die grensgebieden, dat was eigenlijk iets van, het was, als je ook kijkt hier aan de zelfkant, dat was soms, dat is een gebied wat soms bij Nederland heeft gehoord en soms heeft het gehoord bij Duitsland en dan hoort het weer bij Nederland. En die grensgebieden was altijd armoedtroef. En dat is eigenlijk ook met een christen zo. Dat was ook met deze mensen zo. Het is armoedtroef als je op een grensgebied gaat wonen. En dan zie je eigenlijk dat op een gegeven moment komt dan deze oproep. Dat er staat dat in Nehemia 11... Ja, ik vond het aan de ene kant heel tragisch en aan de andere kant ook heel komisch. Je moet je voorstellen dat er de staat van dat er mensen wonen in die stad en dat ze dan op een gegeven moment zeggen van, ja, het kan niet functioneren zo, weet je, ik wil zo dadelijk daarop ingaan. Het kan in die stad niet functioneren, die stad kan niet bewaakt worden, er zijn te weinig inwoners, er zijn te weinig mensen die dat het kan functioneren in die stad. Dus we moeten mensen zorgen dat ze die stad gaan bewonen. Wat we dan gaan doen is, ja, laten we maar dobbelen. Laten we maar alles in een hoed gooien en dan trekken we wel een naam. En dan ben je de ongelukkige die daar naartoe kan. En als zich iemand dan vrijwillig meldt, schitterend, prachtig, de man zijn gezegend. Ik vind het aan de ene kant, toen ik daarmee bezig was deze week, toen kwam er aan de ene kant, moest ik denken van, ja, hoe ernstig is deze kwestie? En aan de andere kant werd ik ook een beetje echt droevig. Echt droevig. Droevig voor diegenen die zich daar inzetten, die daar hun leven op spel zetten in Jeruzalem, daar alles geven tot op het tandvlees gewapend en met inzet van hun eigen leven. En aan de andere kant, mannen en vrouwen behoorden tot hetzelfde volk, geroepen uit ballingschap, ook daar naartoe gekomen, misschien wel met dezelfde passie en het onderweg kwijtgeraakt, die niet in die stad willen wonen. Hoe willen we dat nu toepassen? Weet je, zoals ik al zei, die stad kon niet functioneren als er niet genoeg bewoners waren. En die stad kon niet verdedigd worden als er niet genoeg betrouwbare en bekwame mensen waren. En toen moest ik me een volgende uitspraak herinneren. En dat En dat hoorde ik eens op de radio. Er was iemand die zei, om een kind op te voeden, is een dorp nodig. Om een kind op te voeden is een dorp nodig. En dan laat hij maar even nog weg, daar kom ik zo op terug. Weet je, en dat wil ik zo dadelijk toepassen op waar ik tot nu toe verteld heb. Om een kind op te voeden is een dorp nodig. Als je bij de, nu heb ik dat zinnetje, en ik vond het zo'n mooie zin, dat ik het gewoon op Google, dat is een zoekprogramma op internet, deed ik dat zinnetje eens intypen. Ik denk, kijken wat ik daaruit krijg. En nu blijkt dat in de jeugdgezondheidszorg en het hele welzijn gebeuren, in de opvoeding, blijkt dat een programma te zijn wat veel instanties gebruiken om gezinnen te ondersteunen. En toen ben ik in die programma's gaan kijken, ben ik wat gaan lezen. En toen kwam ik zeg maar het volgende tegen, dat je dus eigenlijk, als je daarover nadenkt, als een kindje wordt geboren bij David en Laura, koning is nu een kindje geboren, en we hebben hier vijf kleine kinderen. Maar als je dan een kindje wordt geboren, dan is het zo dat je van alles nog wat nodig hebt. Eerst komt een kraamverzorgster, dan komt een arts. Dan krijg je, na de borstvoeding te hebben gegeven, moet je andere voeding gaan kopen. Je gaat naar de supermarkt, je haalt daar zeg maar melk en babyvoeding. Als ze wat meer kunnen eten, moet je naar de slager en naar de bakker. Je hebt luiers nodig. Als de kinderen een bepaalde leeftijd hebben of papa en mama moeten gaan werken, dan komen ze bij de kinderopvang terecht. Dan vanuit de kinderopvang, als ze genoeg de leeftijd hebben, gaan ze naar school. Dan heb je leraren nodig. Daarna gaan ze naar de middelbare school. Heb je ook weer faciliteiten nodig. Ze hebben een fiets nodig. Dan moet een fietsmaker zijn. Voor een kind op te voeden, heb je een dorp nodig. En toen zag ik, zeg maar, in die programma's, als je dat dan in... laat het maar even zien, Joël. Dan gaat het eigenlijk dat er op die site staat dan, het kind staat centraal en de vijf O's. En die vijf O's zijn opvoeding, ontwikkeling, ontspanning, opvang en onderwijs. En daarom is er eigenlijk een hele belangrijke samenwerking nodig tussen het onderwijs en het welzijn om dat kind te ontwikkelen van 0 tot 13 jaar. En dat wordt dan gedaan op die vijf gebieden, cognitief, zal zo dadelijk zeggen wat het is, sociaal, emotioneel, motorisch en taalontwikkeling. Cognitief wil zeggen alles wat je moet leren kennen. Sociaal heeft te maken met je omgeving, hè, met je relaties. Emotioneel heeft te maken met je gevoelens. Motorisch heeft te maken met het bewegen. En zeg maar, die taalontwikkeling heeft natuurlijk met communicatie te maken. Nu kun je voorstellen waarom de bedenkers van het programma hebben gezegd, voor de opvoeding van een kind heb je een dorp nodig. Op al die gebieden is er zorg. Eerst thuis en dan van de omgeving. Als je dit nu geestelijk toepast, om een kind geestelijk op te voeden, om het te vormen naar het beeld van Christus, of als mensen die volwassen zijn tot geloof komen, dan heb je een bloeiende, godsvruchtige gemeente nodig. Begrijp je dat? Als je voor een kind op te voeden een dorp nodig hebt, dan heb je voor het opvoeden van iemand die tot geloof komt, dan heb je een bloeiende gemeenschap nodig die Jezus Christus kent. En als ik die vijf O's dan pak en je kijkt dan naar de geestelijke opvoeding, naar het geestelijke ontwikkeling, naar op een juiste manier geestelijk ontspannen, op een juiste manier geestelijke opvang, wat ik daarmee bedoel is herderlijke zorg, en op een juiste manier die geestelijk onderwijs, dan heb je hiervoor mensen nodig die hun gaven en hun talenten en hun financiën en hun tijd willen geven aan die gemeenschap. Anders krijg je het niet voor elkaar. Zoals Nehemia met een gigantisch probleem zit, dat die stad niet bevolkt wordt, omdat die stad kan niet functioneren, dat hij moet gaan loten om mensen daar naartoe te krijgen, omdat hij voor de opvoeding van zijn kinderen een dorp nodig heeft. Zo hebben wij hier in deze gemeenschap mensen nodig die zich echt willen inzetten om, zeg maar, mee te helpen aan de opvoeding. We hebben hier in de gemeente, laat de volgende sheet maar eens zien, indrukwekkende mensen die voor het kinderwerk zich inzetten. We hebben daar eens naar geluisterd, ook op een kindervergadering of een gemeentevergadering. En wat de passie van deze mensen is, van de mensen die nu met uw kinderen bezig zijn, dat is dat ze een indrukwekkend programma willen om te helpen die opvoeding. Die vijf O's, die ontwikkeling, die geestelijke opvoeding, om u daarmee te ondersteunen. En dat is zo schitterend dat deze mensen deze visie hebben. De visie van ons als gemeente heeft ook alles hiermee te maken. Laat die volgende sheet maar eens zien. Weet u, het is zo dat we heel graag willen dat mensen ontdekken wie Christus is. En dat zijn de mensen die als bezoeker hier zijn. We willen heel graag dat deze bezoeker groeit naar Christus toe. En dat hij een deelnemer wordt. Ik zal zo dadelijk uitleggen wat ik daarmee bedoel. En dat je dus een discipel van Jezus wordt en dat je een dienaar wordt. Dat ziet eigenlijk in een schema, ziet dat zo als volgt uit. Dat je dus ziet van, we willen dat mensen Jezus vinden aan die onderkant, dat ze hem volgen en dat ze hem leren verkondigen. En dan zie je eigenlijk dat er van die bezoeker die Jezus vindt, die moet deelnemer worden. Als u bezoeker bent, dan betekent dat eigenlijk dat u hier de diensten bezoekt. U geniet van de dingen die er gebeuren. Dat is prachtig. Dat willen we ontzettend graag. Maar het is een enorme uitdaging om dan te zeggen van, ik wil niet alleen bezoeker zijn, maar ik wil ook deelnemer worden. Deelnemer betekent eigenlijk dat je zegt, ik wil naar de samenkomsten komen. Ik wil nadenken over de doop. Want ik wil daarin groeien. De doop op grond van belijdenis. En dat je zegt van, ik wil ook aan de Bijbelstudies gaan deelnemen. En ik ga avondmaal vieren. Dan word je een deelnemer. Dan word je onderdeel van deze gemeenschap. Dus een bezoeker die heeft de uitdaging om na te denken over een deelnemer te worden. Om zich aan te sluiten bij dit plaatselijke. En dat heeft alles ermee te maken wat ik verteld heb. Dat je zegt van, ik wil me ook gaan inbrengen. Maar als je zeg maar dan deelnemer bent, dat is niet je einddoel. Want op een gegeven moment dan moet je de volgende stap kunnen maken. En dat is dat je een discipel wordt van Jezus. Discipel zijn betekent eigenlijk dat je Jezus ook op alle gebieden van je leven wil gaan volgen. Dat je ziet wat de Bijbel eigenlijk zegt door het onderwijs wat je krijgt. Je ziet wat Jezus eigenlijk hoe hij je leven zegent. En dan kies je voor bepaalde relaties. Je kijkt naar hetgene wat God je als gave gegeven heeft. En dan ga je die gave verder ontwikkelen. En vanuit dit discipelschap, daar komt de volgende stap. Ik weet niet, vaak stopt het hier. Vaak blijven mensen hier hangen. Blijven christenen hier hangen. Onderzoek laat gewoon zien dat de meeste christenen deze stap die nu volgt, niet maken. En dat is namelijk een dienaar te zijn. Weet je, in Handelingen 26... deze tekst heb ik niet op sheet staan. Maar in Handelingen 26, als de Heer Jezus Paulus ontmoet. Als de Heer Jezus zeg maar, zichzelf kenbaar maakt aan de Heer, aan Paulus. Aan Saulus, zoals hij nog heet. Wat zegt hij dan tegen Saulus? Waartoe roept hij hem dan? Je zou kunnen verwachten, apostel zou hij kunnen noemen. Evangelist zou die kunnen noemen, gemeentestichter zou die kunnen noemen. Maar wat Jezus hier zegt, en hij zei, wie bent u, Heere? En hij zei, ik ben Jezus die u vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, Want hiertoe ben ik aan u verschenen, om u aan te stellen als dienaar. Als je de brieven bekijkt, Judas, eerste Johannesbrief, al de apostelen, die gaan dan niet prat op dat ze apostel zijn. Wat ze zeggen, we zijn dienstknechten van de Heer Jezus. En dat betekent eigenlijk dat je de stap moet maken van nadat je dus gehoord hebt wat dat God je heeft onderwezen, dat je een geestelijke rijpheid hebt, dat je uiteindelijk ook weet welke gaven dat God je gegeven heeft en dat je die ontwikkelt en dat je ziet waartoe je geroepen bent, dat je de stap maakt om ook echt een dienaar te zijn. En daar blijft heel veel hangen. En de uitdaging voor u in 2013 is dat u ergens bent, u. Maar om een stad, om een kind op te voeden, om geestelijk mensen tot dat evenbeeld van Christus te brengen, is er een bloeiende gemeenschap nodig waar mensen zich inbrengen, waar mensen niet aan die kant van de muur zijn en eens af en toe in deze gemeenschap komen kijken, genieten van de dingen. Dat is heerlijk om daarvan te genieten. Ik zeg niet dat dat niet moet. Natuurlijk, als het hier niet bijzonder is, als de Heer Jezus hier niet in ons midden is, dan is het niks waard. Dus ik geniet er ook ontzettend van. Maar het moet niet zo zijn dat je zegt van, ik blijf bezoeker. Ik blijf deelnemer. Ik blijf discipel. Ik eet en eet en eet. En geef niet. Dan loopt het fout. Dan loopt het stuk. En je ziet dan ook, ik heb dan wat onderzoeken gelezen, dat die stap het moeilijkste is, om van discipel naar dienaar te gaan. Omdat het dan niet meer zegt, dan zeg je niet meer, wat kan deze gemeente voor mij betekenen? Dan zeg je, wat kan ik voor deze gemeente betekenen? Omdat je het grote beeld hebt dat je bouwt aan Jeruzalem. Dat je bezig bent met je voor te bereiden op de komst van Christus. En ik wil je echt uitdagen vanmorgen. Het is begin van het jaar, maar ik wil je echt uitdagen om over deze visie die we hier in de gemeente hebben, om daar eens echt over na te denken. En ook te kijken van, waar sta ik nu? Heere Jezus, waar sta ik nu? En het kan best zijn dat je dienaar geweest bent en dat je deelnemer bent geworden. Het kan. Dat is een dynamisch proces. Het is ook niet dat ik hiermee wil zeggen dat er een bepaalde, zeg maar, kwalificatie is. Verre van dat. Dat hier de dienaars de hoogste kwalificatie hebben. Verre van dat. Het gaat over een geestelijke ontwikkeling. Ik maak ook geen onderscheid tussen mijn kinderen. Als ze toen ze twee jaar waren en toen de ander 12 jaar waren, betekende dat ieder had een andere verantwoordelijkheid. En beide waren ze me precies zo lief. Het is niet een kwalificatie dat God een dienaar meer lief zou hebben als een bezoeker. Verre van dat. Maar het heeft te maken met de groei in verantwoordelijkheid. En het heeft te maken met de visie die je eigenlijk hebt over hoe je wilt groeien. En dit zijn handvaten. Dit zijn handvaten. Ik wil zo even stil zijn met u, dat u over deze dingen kunt nadenken. En daarna zullen we samen het avondmaal vieren. Vader, ik wil u zo bidden dat de woorden die van u zijn, dat die ons echt diep raken en dat u die gebruikt om van binnenuit ons te veranderen en ons uit te dagen. En datgene wat van mezelf is, dat we dat snel vergeten. Maar ik wil u zo bidden om een diepe groei te geven in diepte. Dan weten we ook dat we in aantal zullen groeien. Heere God, we willen u zo danken dat u ons wilt vormen naar het beeld van Jezus Christus. En wat was kenmerkend voor uw zoon? Dat was dat hij een slaaf geworden was. Het God zijn had hij niet als een roof geacht, niet voor zichzelf gehouden. Maar hij was een dienstknecht. Een dienaar. Die knielde voor zijn discipelen om hen de voeten te wassen. O God. Als we bidden, wilt u ons maken naar het beeld van uw zoon. Dan willen we ook uitspreken dat we de kosten daarvan ook willen dragen. Dat het wat mag kosten. Wil je zo ook het avondmaal vieren, zegenen, Heer, als we dat zo vieren, dat er alle mogelijkheden gegeven zijn in het offer van uw Zoon Jezus Christus, om ook te groeien naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. U heeft ons uw Heilige Geest gegeven en prijs u daarvoor. Vader, wil je zo ook die diepe shalom geven als we het brood breken, en elkaar echt die beker aanreiken. Dat we geliefde zijn. Gezegende. En dat er een passie is om bij u te wonen. Om in die stad te wonen. Dat hemelse Jeruzalem. De bruid van Christus. Het gezin van u. Dit bidden we u in Jezus' naam.